Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen de bedezang voor de predikatie. O God, die onze Vader zijt. De bedezang voor de predikatie. U zal worden voorgelezen Romeinen 3, de versen 9 tot en met 31. Ik herhaal Romeinen 3, vers 9 tot en met vers 31. Doch eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En een ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vers 9. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 143, het tweede, het zesde en het achtste vers. Wil uw knecht door schuld verslagen en wat daar verder volgt. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de vluchtheuvel, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag nogmaals uw aandacht voor zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 2. We gaan die vraag en dat antwoord eerst samen lezen. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde. En ten derde hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, we staan stil bij de 3 stukken. We letten dan in de eerste plaats op het stuk der ellende. We letten in de tweede plaats op het stuk der verlossing. En we letten in de derde plaats op het stuk der dankbaarheid. En de Heere geven ons vanmiddag voor ons persoonlijk en ook voor ons allen zoals we hier zitten wat aandacht en eerbied om te luisteren naar de boodschap van de Heidelberger. Een hele tijd geleden vroeg ooit eens iemand in de 19e eeuw aan een stervende godsgezant: hoe moet het nou in de toekomst? En toen zei die godsgezant, Kolbrugge was zijn naam: lieve kinderen, de eenvoudige Heidelberger, hou daaraan vast. Er kan een hoop gebeuren in deze wereld en ik weet het, de Heidelberger Catechismus is natuurlijk ook niet Gods woord zelf, maar het is wel een boek wat de Heer aan zijn kerk heeft gegeven en wat handelt over de enige troost in leven en in sterven. En in de Heidelberger wordt de hoofdlijn weergegeven van wat nou nodig is op weg en reis naar de grote eeuwigheid. De Heidelberger zet in met de enige troost en daar hebben we vorige week bij stilgestaan in de nabetrachtingsdienst. En de enige troost ligt niet in een troostvol gevoel, helaas, daar wordt het wel vaak mee verward. Maar de enige troost, daar wordt mee bedoeld het hou vast op het moment dat ik ga sterven, op het moment dat ik God ga ontmoeten. En wat is dan het hou vast voor een arm, schuldig en ellendig mensenkind? Dan zegt onze Heidelberger, zijn houvast ligt niet in zijn godsdienst of in de dingen die anderen van hem verteld hebben, maar dan gaat het of wij door Gods genade deel hebben gekregen aan de enige troost en of we het eigendom zijn geworden van de Heer Jezus Christus en of we die werkelijkheid hebben geleerd in ons leven. De enige troost dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zalig maken, Jezus Christus, eigen ben. En als je het eigendom bent van een ander, gemeente, dat is heel ingrijpend, want dan bepaalt die ander wat jij moet doen. En dat bepaal je niet meer zelf. Dat is al een eerste belangrijke gedachte. In de tweede plaats, die ander, die gaat dan voorop. En dan is het nodig om elke keer opnieuw achter hem aan te komen. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. We moeten altijd oppassen dat we rond de enige troost niet doorslaan naar de ene kant, dat het allerlei zoete en lieve dingen en dat we een evangelie krijgen waar het kruis in ontbreekt. En aan de andere kant moeten we ook oppassen dat we een evangelie krijgen van een hoop beschouwing zonder wezenlijke inhoud. De Heere brengt zijn volk allemaal aan die gezegende voeten bij die ander, bij hem in wiens lippen genade is uitgestort. Dat is de enige troost in leven en in sterven. Die enige troost, die wordt natuurlijk in de eerste plaats, ik noem maar een paar dingen, door de Satan gehaat. De Satan is een mensenmoorder van het begin. De Satan heeft de Heer Jezus verzocht. En de Satan is een verklaarde vijand van de enige troost. De enige troost wordt door de wereld bespot. Zeker in onze tijd met autonomie en zelfrealisatie en individualisme. Wie wil er nou toch staan onder een ander, dan ben je niet meer van deze tijd. Nee, inderdaad, allen die de enige troost kennen, die horen niet meer bij deze tijd. Die zijn burgers op weg en reis naar de eeuwigheid. En die zijn vreemdelingen geworden in deze wereld. Die gaan wel door de wereld, ze doen niet vreemd in deze wereld, dat is niet de bedoeling. Maar die zijn wel vreemdelingen op aarde. Laat uw gewoon op reis me niet ontbreken. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Dan kun je hier op aarde uiteindelijk, als het erop aankomt, je bestemming niet meer vinden. En er zijn ogenblikken en momenten dat je gaat hunkeren en uitzien naar die stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dan word je zo moe van jezelf en dan word je moe van je anderen, dan word je moe van de kerk en dan word je moe van alles wat je omringt. En in die vermoeidheid schreeuwt je ziel naar God, naar de levende God. En wanneer zal ik opgaan en voor uw aangezicht verschijnen? Die enige troost wordt helaas door de Satan bespot en door de wereld bespot en door de Satan gehaat. Die enige troost wordt door rechtzinnige en oppervlakkige kerkgangers besproken. Daar kunnen we dus uren over praten. We kunnen er de hele beschouwingen over houden, wat het nu wel of niet precies is en wanneer het nu wel en niet precies zo is. Gemeente, aan beschouwingen, daar vindt de Satan best en u mag er helemaal over redeneren, zoveel als u wilt. Maar dat stelt ook teleur, dan staat u ook straks met lege handen als u voor God moet verschijnen. Want de hele wereld, zo hebben we zojuist de Romeinen 3 gehoord, is verdoemelijk voor God. U en ik, dat is onze natuurstaat. We komen uit het verloren paradijs, we hebben Gods recht geschonden en er is behalve de duivel, en dat zeg ik nou niet uit een soort degelijkheid of uit een soort rechtzinnigheid of iets dergelijks, maar omdat het in de Bijbel staat en omdat het waarheid, alle mond zal gestopt worden en de hele wereld is gedoemelijk voor God. Daar moeten we niet te veel over praten, maar om dat nou zo eens wat te beleven, begrijpt u, dat is anders. Dan zit je soms in je auto en dan denk je, waarom leef ik eigenlijk nog? En dan schreeuwt en hunkert je ziel naar God. Ik weet niet of er zijn die dat kennen. Beschouwen, kunnen er uren over praten. En dan gaat het tenslotte ook niet. Hoewel, soms zou je denken, werd er maar eens wat meer over gesproken. Dat het nou zo goed is om de Heer te dienen. Dat is nodig voor onze kinderen, onze jonge mensen. Merk je dat ook weer na afloop op het catechisatieuur, hè? Er iets van vertellen wat er nu bij God te krijgen is. En waarom het zo goed was dat Noach wandelde met God. Dat is nodig hoor, voor ons en onze kinderen. Dat we dat in woorden en daden ook betrachten. En dat we laten zien en dat handen en voeten geven dat het goed is om de Heer te dienen. De Satan heeft er een... is een verklaarde vijand van het leven naar de inzettingen en de geboden Gods. Maar als er een goed woord mag vallen van de koning, dan wil de Heer dat in al de eenvoudigheid gebruiken. Bunyan die ontmoette is 3 vrouwen en die waren zo met elkaar wat aan het praten over de dingen van Gods koninkrijk. De Heer heeft het in zijn leven gebruikt. Je kunt het lezen in genade overvloedig voor de grootste der zondaren. U weet wel, dat is de levensbeschrijving van Bunyan. Dat is nog een prachtig boek om te lezen. Pelgrimsreis, de Christenreis natuurlijk ook. Die enige troost die wordt dus besproken, maar dat is niet genoeg. Die enige troost wordt door een ontwaakte ziel benodigd. En dat is ook heel belangrijk. Het eigendom te zijn niet van jezelf, maar van een ander. De nood van je leven komt, we horen het zo wel bij de 3 stukken. Dan is het niet zo dat u zegt, wat is dat nou toch fijn dat ik ook wat zonder kennis krijg en zo. Het is wel nodig, maar het is geen rustgrond. Het is nooit een rustgrond. Alles wat van ons is, dat is geen grond om in te rusten. Dat is ook niet een soort optelsommetje om aan God voor te houden. Kijk eens, ik ben zo serieus en ik doe er toch zoveel mijn best voor en zo. En God, ik eis maar 1 ding. Gerechtigheid. De volmaakte gerechtigheid. Dus u voelt wel, de enige troost, dat is voor een ontwaakte ziel. Iemand die dus gebukt gaat onder zijn verlorenheid en zijn ellendigheid. Het ene nodige. Dan staat hij mee op en dan gaat hij mee naar bed. En dan gaat het niet over dingen die hij bij anderen allemaal ziet of weet ik veel wat meer. Nee, wat hij zelf mist en wat hij nodig heeft. Dat is een levendig verlangen. Een levendige schreeuw is een hart. Heere, ik kan zo niet sterven, ik kan zo niet leven. Hoe moet ik ooit u ontmoeten? Misschien zitten er zulke mensen in de kerk. Wel dan weer blij er af en toe zijn ontmoet. Niet om daar de grond in te leggen hoor. Mensen die je daarover ontmoet. Soms in een kerkraad. Soms in een gemeente. Soms onder een jongen of een meisje. Die kom je tegen, gelukkig. Soms ook een vluchteling. En dan denk je, ach, dat rijk van Gods genade. dat zal de Heere wel bouwen. Op zijn manier, op zijn wijze. En dat je daar nou voor gebruikt mag worden. En de enige troost, gemeente, die wordt door Gods kinderen, ja, die gaan daar iets van proeven en iets van smaken. En dat is nou eigenlijk hun leven. Dat ik niet van mezelf, maar het eigendom ben van een ander. En dan zijn er één ding wat ik daarbij vooral wil benadrukken. En wat je tegenkomt in de brieven van Paulus. En wat je tegenkomt in onze belijdenis. En wat je tegenkomt in de grote schrijvers. Hè, bijvoorbeeld Boston en Flavel en zo. En wat je tegenkomt ook vandaag nog in de oprechte zielservaring van Gods kinderen. Gemeente, dat woord gemeenschap. Hè? Gemeenschap met God in Christus. Daar gaat het allemaal om, heel de Bijbel. Dat is nu het leven des geloofs, dat is gemeenschap met God in Christus. Dat ik niet het eigendom ben van mezelf, maar van een ander. En dat ik die gemeenschap, die geloofsgemeenschap, mag leven. En dat de Heer van me af weet. Ik voor u, en gij anders, de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u. Dat is het geheim. Het geheim van de enige troost. Dat is ook de grondslag. En nou rijst als het ware al waren vanzelf. Hoe krijg je daar nou deel aan? Hè? Werd me die enige troost voorgesteld. Inleiding op de Heidelberger. Hoe krijg je daar nou deel aan? En dan gaat onze Heidelberger in vraag en antwoord 2... eerst een vraag stellen. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Hoeveel stukken, hoeveel delen wordt daarmee bedoeld? Hoeveel delen zijn u nodig te weten? Zijn u nodig? Vindt u weer dat persoonlijk? Hoeveel delen zijn u nodig? Let ook even op de tegenwoordige tijd in de vraag. Er staat niet hoeveel delen waren u nodig. Er staat ook niet hoeveel delen zullen u nodig zijn. Nee, het gaat over tegenwoordige tijd. Hoeveel delen zijn u nodig? En in die Heidelbergen horen we dus een kind van God die iets vertelt van het werk Gods in zijn leven. Niet alleen hoe het begonnen is, maar ook hoe dat nou functioneert. Persoonlijk, hoeveel stukken zijn nodig? Ik wil dat even benadrukken, omdat je die gedachte wel eens tegenkomt, dat het begint natuurlijk met een beetje zondekennis. En als je daar dan de ene een jaar of de ander een paar maanden, of weer iemand anders een paar jaar, wat in hebt gestudeerd en wat geleerd, dan ga je over naar het stuk der verlossing. En als je daar dan wat van hebt gelezen en geleerd, dan ga je tenslotte over. Ik bedoel dat niet spottend, maar ik kom helaas die gedachte tegen. Dan kom je tenslotte in het grote stuk der dankbaarheid. En wat zou het nog fijn zijn als daar nou eens wat meer over gepreekt werd. Want ik ben inmiddels in die fase aangekomen. Nou, dan moet u die vraag eens nog maar eens weer goed lezen. Want onze Heidelberger zegt hoeveel stukken zijn nodig. Blijven ook nodig. En wat is nu de innerlijke zielservaring van al Gods kinderen, al die pelgrims die naar de hemelstad op weg zijn? Nou, die leren die drie stukken persoonlijk kennen, voor het eerst en ook opnieuw. Staat hier een heel diepschuldige dominee voor u, hoor. En het is natuurlijk makkelijk om dat van jezelf te zeggen, en daarom moet je dat maar nooit te veel zeggen. Er staat ook iemand voor u die verlossing iedere keer weer nodig heeft. Elke keer opnieuw dat de Heere wat tegen hem zegt. Want je kunt natuurlijk dominee zijn, maar die worden niet zalig. Er wordt geen ene dominee zalig. Dat staat nergens in de Bijbel. Er staat alleen in de Bijbel dat er zondaren zalig worden. Goed onthouden, jong, oud. Er wordt maar één soort mensen zalig en dat zijn zondaren. Straks, als de Jezus terugkomt, dan staat er één grote schare zondaren. Verder niks. En die worden alleen maar zalig door dat bloed van Christus. En het domineeschap, dat is een ambt. En dat maakt helemaal niet zalig. Dat is wel een verwaardiging, dat is wel een voorrecht. Maar daardoor gaat de hemeldeur echt niet open. We worden alleen maar behouden door dat bloed van Christus. En dat bloed en die geest van Christus, dat is niet zomaar één keer nodig. Dat heeft nou elke keer nodig. En hadden we vorige week avond, maar vanochtend stond ik hier zo wat te preken. Toen dacht ik, ja, zou het nou toch even begonnen Calvijn te begrijpen, snapt u? Die wilde dat eigenlijk elke week wel. Elke week zomaar opnieuw iets proeven en smaken van Gods neerbuigende goedheid in die tekenen van brood en wijn. Dan moeten we daar natuurlijk voorzichtig mee zijn en anders wordt het ook een sleur en een routine. Maar toch zit er wel iets in, hè? Om nou elke zondag opnieuw, als het ware, je laatste zondag te beleven en steeds opnieuw erbij bepaald te worden. Jezus, uw verzoenend lijden, is het rustpunt van mijn hart. Hoeveel stukken zijn nodig? Die blijven dus elke keer. En dat ware stuk de dankbaarheid. Henoch wandelde met God. Noach wandelde met God. Hè. Dat is een voortdurende, doorgaande zaak. Opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt. Weer terugkomen, leven en sterven. We hebben God nodig voor het leven. We hebben God nodig voor het sterven. Dus een troost die ons hele leven omvat. En hoeveel stukken zijn u daarbij nodig? Nou, dan gaat de Heidelberger antwoorden. Sommigen zeggen, dat is niks voor nodig. Want ik ben een nette man, een nette vrouw of een nette jongen. Ik ga naar de kerk, ben gedoopt. Dat zijn op zich allemaal goede dingen. Maar daarmee gaat de hemelpoort niet open. Er staan genoeg hele nette mensen in de Bijbel die voor eeuwen verloren zijn gegaan. Er staan ook goddeloze mensen die dus in brute goddeloosheid leven. Er staan ook nette mensen, de fariseeën, de schriftgeleerden waren op zich natuurlijk nette mensen, de rijke jongeling. De Heer Jezus beminde hen. Hij hield al die geboden en aan de buitenkant was er niks aan de hand, leek het. Hij is niet behouden geworden. Nee, het gaat niet zomaar. Aan de andere kant zijn er ook mensen en die hebben aan die drie stukken niet genoeg en die maken daar dan een heleboel bij. En daar ben ik ook eigenlijk niet zo blij mee. Ik geloof ook niet dat dat de bevinding der heiligen is. Gods volk leerde gewoon drie stukken. Dat leert de Heer al zijn kinderen. De een wat meer, de ander wat minder. De een wat dieper, de ander wat minder diep. Maar de Heer leert dat aan al zijn kinderen. In de gewone weg. Er zijn enkele uitzonderingen. Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes de Doper, die al in de moederschoot bekeerd werd. Denk ook aan Jeremia, aan David. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder aan. Maar de gewone weg is dat de Heer die drie stukken in het persoonlijke leven door zijn genade, door de Heilige Geest, gaat leren. Gemeente, dan kom ik even op het probleem van bekeringsgeschiedenis. Nou, dat is op zich goede lectuur. Om af en toe eens een boekje te lezen. Vanmiddag heb ik het boekje van dominee Middel gelezen. Dat is een mooi boekje. En daar blijkt ook uit dat die man, en dat is daarom mooi, omdat hij daarin iets beschrijft. En dat staat ook in de relatie met de tijd waarin hij leefde. Die man had een fabriek en daar moest hij leiding aan geven. En ja, dat krijgt dan zo gestalte in het leven van alle dag. En dat zijn waardevolle boekjes. En dan zie je ook dat Gods genade ook gestalte krijgt in het leven toen en heel concreet. Dominee H.H. Middel. En zo zijn er meer van die boekjes. En dat is op zich niet verkeerd, maar we kunnen het beste maar houden aan de Bijbel en onze belijdenis. Want dat is de norm. En dus allerlei ervaringen van mensen, dat is niet de norm. Daar moeten we onszelf ook niet aan toetsen. We moeten ons toetsen aan het woord van God en aan onze belijdenis. En dan leert onze belijdenis drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Zonde en ellende, dat wordt hier in brede zin genomen. En dan wordt hier bedoeld in de Heidelberger de ellende staat. Straks in zondag 2, dan wordt die vraag, waaruit kent ge uw ellende? Dan wordt er met ellende iets beperkt bedoeld, namelijk de zondigheid. Maar hier in vraag en antwoord 2 wordt bedoeld uw zonden en ellende en onze totale ellende staat. En die ellende staat, die bestaat in onze verlorenheid, dat we dus dood liggen in de zonden en in de misdaden. En dat wij ook voortdurend daarin volharden. De ellende staat van een mens, die bestaat eigenlijk uit 3 delen. In de eerste plaats dat hij zonde doet, wordt in vragen aan zondag 2 behandeld. Dat hij dood ligt in de zonden en in de misdaden, dat wordt in vragen aan zondag 3 behandeld. En tenslotte dat hij ook strafwaardig is voor God. Dat zijn de 3 onderdelen van de ellende staat. En dan zegt onze Heidelberger, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Dus niet, heb u wel eens iets van uw zondigheid gezien? Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Heb u wel eens gebeden en bent u erachter gekomen dat u dat niet kunt? Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar onze Heidelberger gaat een stap verder en die zegt, de Heere leert zijn kinderen allemaal hoe groot hun zonden en ellende zijn. Dat is de eerste bedoeling van de Heidelberg. Dat is ook de weg die de Heer inslaat met zijn kinderen. En dat gaat natuurlijk niet allemaal op één dag, maar in de gewone weg gaat dat zo geleidelijk aan, stapje voor stapje leidt de Heer in de hoe grootheid van mijn zonden en ellende. En gemeente, die zijn verschrikkelijk groot en verschrikkelijk diep. En dat moeten we altijd onthouden. Dat wij kinderen van Adam zijn. En dat als het er nou over gaat, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God, dat wij dan uit onszelf en van onszelf geen bestaan hebben voor God. En dat het dus gewoon hopeloos is aan onze kant. Dan wil ik een paar dingen daarbij benadrukken. In de eerste plaats, ik zeg dit niet om nou eens wat degelijke en rechtzinnige dingen te zeggen. Dat kan helaas ook. En dan klinkt het allemaal wel heel degelijk, maar het raakt niet. Ik zeg dit ook niet om een tere ziel naar de wanhoop te drijven. Want dat kan, maar als we daarmee bezig zijn, dan zijn we niet op de Bijbelse manier bezig. Maar ik zeg dit wel om iets te zeggen over de realiteit. Dus waar de Heere een zondaar brengt als hij zijn ogen opent en zijn hart aanraakt. Dat begint natuurlijk, dat weet u, dat God iets van zijn liefde uitstort in je hart. Dat er een diep verlangen komt in uw ziel naar God. Dan kun je daar verder geen naam geven. Dan ga je een beetje eenzaam over de wereld. Niet zielig, maar eenzaam. En dan zeg je, Heer, zou ik nog bekeerd kunnen worden? En dan zegt de Heer, ja, dat kan. Maar op welke manier werkt de Heer dat dan? Nou, dan gaat de Heer u op de leerschool der genade oefenen. En op die leerschool, daar leer je voor het eerst. En dan leer je ook steeds opnieuw hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Een gemeente, in dat licht is genade niet heel erg moeilijk. Is genade ook niet heel erg makkelijk. Maar is behouden worden aan onze kant onmogelijk. We hebben het zojuist uit Romeinen 3 gehoord. En het wordt ook hier in onze belijdenis nog eens weer onderstreept. Opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk zij voor God. Verdoemelijk voor God. Als je daar nou eens over nadenkt. We kunnen ons natuurlijk veroordelenswaardig opstellen naar mens. Maar dat we nu verdoemelijk zijn, verloren liggen voor die alwetende, die heilige en de rechtvaardige God. Dat we God kwijt zijn. En dat we nog van natuur en uit onszelf naar die God nooit meer vragen. Voelt u dat er dan, behalve de duivel, geen ellendige schepsel is dan de natuurlijke mens? En weet u waar de Heer zijn kinderen nu brengt? Door zijn wederbarende genade. Dat ze dat erkennen. Dat het aan hun kant, door mijn zonde, hopeloos is en ook hopeloos blijft, is voor het eerst dat je erachter komt uit u geen goed meer in der eeuwigheid en dat het dan ook hopeloos blijft. Dan kom je bij Romeinen 7, want dan zegt hij: hoog begenadigde Paulus, ik ben vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde. En dat ik ben, dat laat ons aan de ene kant zien, het is aan onze kant en het blijft aan onze kant hopeloos. Maar dat tegelijk laat dat zien hoe groot Gods genade is, hè? Dat wat nou onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. Want God doet. Want God, bij God zijn alle dingen mogelijk. Weet u, we kunnen er samen misschien een heel dispuut over houden waarom nou die ellendekennis nodig is. En we kunnen er heel lang en heel verwoed en heel diepzinnig allemaal over speculeren. En weet u waarom de Heer zijn kinderen dat nou leert? In de eerste plaats. Om hen iedere keer opnieuw erbij te bepalen. Uit u nooit geen vrucht. Uit mij ook niet. Uit mijn oude Adam. Uit wat ik van nature ben. In de tweede plaats. Alleen een wonder bij God vandaan kan redden. En niets anders dan het wonder Gods in Christus. En in de derde plaats, opdat ik begeerig zou zijn en begeerig zou blijven naar die genade die in Christus is. Nou, dan heb ik iets gezegd over dat eerste stuk. Heb u dat nou ook wel eens? Jong, oud. Dat zo hopeloos is aan uw kant. En niet meer bidden kunt. Dat de Bijbel niet meer kunt lezen. Ik zal maken, staat in Ezechiël, dat ze een walging van zichzelf zullen hebben. Voor het eerst. En lees Psalm 51. Dus lees Psalm 130. Lees al die boetpsalmen eens. Augustinus is ermee gestorven. En dat leert de Heer toch iedere keer weer zijn kind. Uit u, uit mij, nooit geen vrucht. Dat is dat eerste stuk. Dat leert de Heer. De een wat dieper, de ander wat minder diep. Maar dat leert hij. Uit u geen goed meer. In de eeuwigheid. Door de zonde, door onze moedwillige ongehoorzaamheid tegen God. En dat brengt ons dan ook bij ons tweede stuk. Want het eerste is belangrijk. Het tweede, dat is nodig. Dat is echt absoluut heilsnoodzaak. Eerst moeten we nooit overslaan. Maar dat tweede stuk, dat is het grote geheim. Dat is de diepe verborgenheid van het evangelie. Daar gaat nou heel de Bijbel over. Van Genesis tot Openbaringen. Dan gaat de Bijbel ons dat grote geheim van het stuk der verlossing openen. En hoe God nu in Christus verloren zondaren zalig maakt. Het tweede stuk. Het stuk der verlossing. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we op Psalm 147. Het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte. Wat er verder volgt. Hoeveel stukken zijn u nodig? En dan eerst het eerste stuk, de kennis der ellende. En dan moet ik er ook nog iets bij zeggen, want dan moeten we dat eerste stuk nooit losmaken van het tweede stuk. Helaas, dat gebeurt wel eens, dat we dingen zeggen of horen, waarbij dat kennis van ellende een soort losstaande gebeurtenis zou zijn. Maar die drie dingen moeten we wel onderscheiden, maar we mogen ze ook nooit losmaken van elkaar. We mogen ze niet van elkaar gaan scheiden, dus dat het drie aparte losse dingen zijn. Want nu kom ik bij dat tweede wat de Heer leert aan al zijn kinderen. En wat hij ook uitdeelt en wat hij verheerlijkt. En dan zegt onze Heidelberger heel eenvoudig: hoe ik van al mijn zonden en ellenden verlost word. Van al mijn zonden. Dus dat gaat over erfzonden, dat gaat over dadelijke zonden. We zullen het in de toekomst allemaal verder uitleggen. Het gaat over zonden bewust en onbewust, hoe ik van al mijn zonden en ellende, dus de straf op de zonde, de tijdelijke straf, de eeuwige straf, hoe ik daarvan verlost worden. De Bijbel is de boodschap van verlossing. En God nu, tegen de achtergrond van onze verlorenheid en reddeloosheid, een boodschap van verlossing laat brengen. En dan gaan we eerst even vanuit de Heidelberger de teksten die erbij staan. Er staat een C bij deze zin. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Dat dit dus, die boodschap van verlossing, gefundeerd is op de Bijbel. En dan zegt onze Heidelberger, in de eerste plaats staat dat in Johannes 17 vers 3. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus wat is het eerste element van dat grote, heerlijke leerstuk van de verlossing? Wel, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat zegt de Heer in het hoge priesterlijke gebed. Dat is dus de eerste grond voor dat stuk der verlossing. Dan wijst de Heidelberg op een tweede grond. En dat is ook een hele mooie tekst uit de Bijbel. Handelingen 4 vers 12, en de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door de welke wij moeten zalig worden. Dat is geen andere naam. En tenslotte wijst de Heidelberger nog op een derde grond, Handelingen 10 vers 43, deze Jezus geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Nou gaan we daar eens iets van zeggen. En van dat grote stuk van de verlossing. Onze Heidelberger zal er in zondag 5 mee beginnen. En dan blijkt dat het gaat over die enorm indringende vraag: hoe wordt nu aan Gods gerechtigheid voldaan? En dan wordt er niet voldaan door mij, of door ons werk, of door een engel, of door een dier. Maar dan wijst heel dat evangelie in de eerste plaats door God de Vader. Waar wijst God de Vader nou op? Die wijst naar zijn Zoon. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke al mijn welbehagen heb. Zullen we dat niet vergeten? Dat dat de boodschap is van de verlossing, die komt van God de Vader. Dat hij zijn welbehagen, zijn verkiezend welbehagen, in zijn Zoon heeft bekendgemaakt. En dat er een en ander maar staat in de Bijbel: deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem. In de tweede plaats, dat stuk der verlossing. Dat brengt ons bij al die plaatsen in de Bijbel waar de Heer Jezus zegt: ik ben het brood des levens. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Het grote stuk der verlossing kreeg gestalte in de kribbe. En in die persoon van de middelaar. En heel de Bijbel laat ons, als het gaat over de verlossing, die heerlijkheid van de middelaar op allerlei wijze zien. Zijn bloed, het reinigt van alle zonden. Zijn mond spreekt enkel wijsheid. Zijn voorbeden doet kracht. Genade is in zijn lippen uitgestort. En nooit mogen wij gering, of nooit mogen wij klein gaan spreken over wat er in die Christus voor een verloren zondaar te vinden is. En dat is ook de opdracht van al Gods knechten. Om die parel van grote waarde. Om die enige middelaar, Gods en der mensen. Om die zalig maken der wereld. In zijn gewilligheid. In zijn schoonheid. In zijn dierbaarheid. In zijn gepastheid, in zijn noodzakelijkheid voor te stellen. En om aan zondige mensen te vertellen dat er een zaligmaker in deze wereld kwam om hem te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. En gemeente, jong en oud, er is geen andere weg. Er is ook geen andere middel. Er is ook geen andere naam onder de hemel gegeven door de welke wij moeten zalig worden. En wat doet nou de Heilige Geest? Wat de Heilige Geest, dat is het eerste stuk die overtuigt. De Heilige Geest. En ik wil proberen daar iets van te zeggen. De Heilige Geest die maakt nou plaats in het leven van Gods kerk en van Gods kinderen. Elke keer weer opnieuw. Niet voor wat er bij hen te vinden is. In henzelf. Maar die maakt nou elke keer weer plaats. Wat er nu in die Jezus van Nazareth, in die zaligmaker, te vinden is. Dat hij blank is en het ziet op zijn heiligheid. Dat hij rood is en het ziet op zijn bloed wat reinigt. Dat hij profeet is die onderwijst in de weg der zaligheid. Dat hij als die enige hoge priester bidt aan zijn vaders rechterhand. Dat hij de schoonste is van alle mensenkinderen. God en mens tegelijk. Immanuel. Dat hij is gekomen om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En dat er in heel de schrift. En in heel de prediking. En in heel Gods raad niets anders overblijft. Dan de boodschap te brengen van Jezus Christus. En die gekruisigd. Van die enige naam onder de hemel. Door de welke wij moeten zalig worden. En wee. Als dit de bediening der verzoening niet meer gaat om hem. Als we niet meer de gemeente wensen voor te houden. Is maar ene naam en maar ene middel. Als we op andere gronden zouden willen bouwen. Als we de eeuwigheid zouden aandoen op een grond in onszelf. Op een grond in mensen. Gemeente, jongen, nou. Er is geen andere naam en er is geen andere zalig. Er kwam een zaligmaker voor zondaren. Er kwam een heiland voor ellende. En hij is in deze wereld verschenen om te zoeken. Om zalig te maken dat verloren was. En weet wat het grote geheim is. En dat leert de Heer en al zijn kinderen onderscheiden trap en mate. Dat hij nou zondaren ontvangt. En eet met hen. Als hij dat voor het eerst doet. Dat kun je niet vergeten. Dat licht opgaat in de duisternis. En als hij dat opnieuw doet. Dan is het alleen maar verwondering en beschaamdheid bij jezelf. Dan gaat die parel schitteren. Dan wordt je hart uitgehaald naar hem. Om hem te beminnen. In zijn wegen te mogen wandelen. Om zijn voetstappen te mogen drukken. Om zijn liefde te mogen ervaren. En alles wat aan hem is. Het is gans begeerlijk, jong, oud, wie en wat u ook bent. Dat mogen we elkaar gunnen. Dat nou die grote verlosser, die grote Christus, de eerste en de hoogste plaats gaat innemen in ons leven. De Dan is hij die grote voorbidder. Die wil bidden voor mensen die niet weten te bidden gelijk het behoort. Dan is hij die grote kruisdrager. Die tot allen die hem vrezen zegt: komt herwaarts tot mij. Al die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Dan is hij die middelaar Gods en der mensen die de weg baant en op de weg houdt. Dan is hij die zaligmaker die nu uitdeelt uit zijn volheid. Want uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. Nu ga ik iets zeggen. Dat is toch de grondtoon van de Bijbel. De grondtoon van de gereformeerde belijdenis. Nodig is dat ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dat we iets leren vanuit hoe grote nood we verlost zijn. Maar dat is niet genoeg hoor. Let op wat ik zeg. De Heer laat zijn volk zien. En drijft al zijn volk uit. Naar die zaligmaker. En naar die koning. En dan zal het bij de een wellicht van verre zijn. De ander misschien van naderbij. Maar er is geen hoop, geen troost en geen verwachting dan alleen in deze bloedbruidegom. Waar is het lam in ons leven? Waar is zijn gerechtigheid? Hebben we dat lam persoonlijk leren kennen in de nacht van ons leven? Hebben we zijn stem gehoord? Hebben we zijn liefde mogen ervaren? Hebben we ooit iets uit hem mogen ontvangen? Is hij de eerste geworden in ons leven? En werd hij de zaligmaker die zo'n verlorene zoekt? De wereld weet daar niet van. Beschouwende godsdienst verstaat dat ook niet. God leert het al zijn kinderen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ik weet het, het wordt bestreden. Het ligt soms op de zeef. Maar die heiland, hij heeft alleen maar aan Gods recht voldaan. Hij is de enige weg terug naar God. Hij is de enige middelaar Gods en der mensen. Zonder die Jezus is er geen zaligheid. En gemeente jong en oud, mag ik u die Christus aanprijzen. Mag ik u die zalig maken wijzen. U hoeft niet naar mensen te luisteren. Moet u ook vooral niet doen. Maar luister naar wat hij zegt in het evangelie. En kreeg hij ooit, en dat bedoel ik zielsbevindelijk, waarde voor uw ziel. Dat is eigenlijk niet te zeggen. Dat wordt persoonlijk vanuit het woord, door het werk van Gods geest, beleefd. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. U kent het wel bij McJay. En in die zaligmaker ligt dan een volkomen zaligheid. Er zijn natuurlijk allerlei uitdrukkingen voor. Dan ben je boven het stof. Dan wordt het een ogenblik werkelijkheid. Maar dat is eigenlijk de hemel op aarde. Dan wordt dat stuk ter verlossing zomaar wat persoonlijk doorleefd. En de oude Johannes, toen hij op 90-jarige leeftijd zijn evangelie opschreef, dan staat er in het begin, en het was omtrent de 10e uur, dat kan ook een hele zakelijke mededeling zijn, dat weet ik. Ik geloof ook dat het een persoonlijke was. Het was omtrent de 10e uur. Johannes wist het nog, hè. Toen de Heer Jezus zei: komt en ziet. En Zacchaeus wist het ook nog toen de Heer hem aanzag. En zag Zacchaeus aan: haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis zijn. Dan gaat die gezegende heiland zijn arm openen. Want deze ontvangt zondaars en eet met hen. Ten slotte nog het derde stuk. Hoe God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Ellende, hoe groot. Verlossing, hoe diep en hoe rijk. En tenslotte dankbaarheid. Hoe ik, God, ook weer dat persoonlijk, voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Let op, hoe ik, God, voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Niet hoe ik de mensen. Gemeente, dat is ook niet zo heel belangrijk in de Bijbel. God ziet ons hart aan. God zoekt de vrucht. De Heer Jezus heeft dat gezegd. De boom wordt uit de vrucht gekend. De Heer Jezus heeft het in Johannes 15 gezegd. Dat is: mijn Vader is de landman. Hij is de wijnstok. En de Vader zoekt vrucht. Ook God de Vader voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. En waar gaat het dan over in het stuk der dankbaarheid? In de eerste plaats over gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de geboden Gods. En dan niet dwangmatig zo van: ja, je mag niet liegen, want het is eigenlijk wel jammer. Want door een beetje liegen, daar kun je toch een voordeel mee behalen enzovoorts. In het zakelijke verkeer. Nee hoor, God die heeft geen dwangarbeiders in dienst. Gods geboden die zijn zeer rijk. En de Heer die heeft kinderen die hem vrijwillig lief hebben. Want God heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Zijn dat dan volmaakte mensen? Nee, vallen ze niet, ze struikelen alle in velen. Maar op de bodem van hun hart ligt toch een verlangen om in die wegen Gods, niet alleen in het begin, maar ook bij de voortgang, te wandelen. Het is nooit een best teken als wij makkelijk praten over de geboden Gods en over de inzettingen Gods, alsof dat maar bijkomstige dingen zijn. Nee, gehoorzaamheid, verbinding aan de inzettingen en aan de geboden Gods. Dan gaan we daar heilig mee om. Dan gaan we die ook heilig benodigen. Dat geldt Gods geboden. Geldt ook de instelling van het avondmaal, de instelling van de heilige doop. Dan worden dat grote belangrijke tekenen die een zeer grote, indringende plaats krijgen in ons leven. En naarmate de Heer verder leidt op de weg des levens, krijgen deze dingen steeds meer gewicht. Oude pelgrims hebben steeds meer voedsel nodig. In de eerste plaats dus gehoorzaamheid en in de tweede plaats afhankelijkheid. En onze Heidelberger gaat dan in het slot wijzen, zondag 52, 51 enzovoorts, op het gebedsleven. Waarin krijgt de ware dankbaarheid gestalte? In het aanhoudend gebedsleven. Kijk, dat is het tweede, het voornaamste stuk der dankbaarheid. Gehoorzaamheid, afhankelijkheid. En daar wil de Heer ook zijn zegen aan verbinden. Want dat wil ik er onmiddellijk bij zeggen. De dienst des Heeren. Dat is een goede, een zeer goede dienst. Jong en oud, het niet vergeten. God stelt niet teleur. Christus is een volkomen zaligmaker. Wij zijn allemaal arme, schuldige mensen. Maar die dienst van de Heer, die stelt nooit teleur. De Heer werkt. De Heer haalt je door de tijd heen, door zijn genade. En straks aan het einde van de reis haalt hij al zijn kinderen voor eeuwig thuis om dan eeuwig te zien. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En dan gaat de eer van God klimmen uit het stof en dan gaat dat ware dankbaarheid over in de heerlijkheid. Waar God zal zijn, alles en in allen. Gemeente, het ging in zondag 1 om de enige troost. wat dat inhoudt, het eigendom van Christus. En in de tweede plaats, hoe krijg je de deel aan? Heel eenvoudig. De innerlijke doorleving van de drie stukken. Moet je maar niet vergeten, heel eenvoudig, heel leerzaam, wordt dat in onze Heidelberger onderwezen. En nu gaan we eindigen. Hebben u daar nou ook al wat van geleerd? Jong, oud. Of zijn we nog bezig met andere mensen? Dat is een zwaar werk hoor. En dat is ook een werk waarbij je steeds verder van de goede weg afraakt. Begin nou veel met uzelf. Ga nou vanavond eens naar huis. En zeg, Heere, dat heb u aan Zacharias Uzinus, dat heb u aan Olevianus. Dat heb u aan al uw kinderen geleerd, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Hoe ik voor al mijn zonden en ellende verlost, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn, wil u het mij ook leren. Die deur der genade staat nog open. En koning Jezus is een eeuwig koning die zonder onderdanen niet zijn kan. Is dat nou de grote vraag in uw leven? Is dat nou ook de worsteling van uw hart? Heb ik dat nou wel oprecht geleerd? Dan is er één die daarop antwoorden wil en kan. Dat is de koning van de kerk. En als hij tot u zegt, ik ben uw heil alleen, dan doet hij dat ook met kracht. Dan kun je veel twijfelen aan van alles en nog wat. Maar als hij spreekt, dan moet de duivel, dan moet het ongeloof zwijgen. En daarom verkeer veel aan zijn gezegende voeten. En zeg maar gewoon, Heer, dan kom ik hier met al mijn ellende, met al mijn onmacht en met al mijn hardheid. Wilt u dat alsjeblieft verbreken? Houd daar gewoon in aan. En heb u nou iets van die drie dingen geleerd? Dan staat er zijn, hè? Hoeveel stukken zijn u nodig? Hier op aarde raak je daar nooit in uitgeleerd. Straks in de hemel. Dan zijn al Gods kinderen uitgeleerd in deze dingen. Want als er God zijn, alles en in allen, dan zal de loftrompet gestoken worden. Niet ter ere van mensen, maar ter ere van het Lam. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 75, het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list en wat er verder volgt. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.